Sinds een aantal weken eet ik exorfinevrij. En misschien denk je, oh, dan ben je zeker op een dieet. Nee, ik heb deze exorfinevrije voeding in mijn leefstijl geïntegreerd. En luister vooral ook even de vorige aflevering, als je dat nog niet gedaan hebt, wat het verschil is tussen een dieet en een leefstijl en hoe een dieet echt gaat over wilskracht, over proberen, over volhouden en hoe vanuit de leefstijlkant benaderd het echt gaat over gedragsverandering. Ik heb een aantal weken geleden een bloedtest gedaan. Daar vertel ik over in podcast 157 en 158, als je daar meer over wilt weten. En je hebt die nog niet gehoord. En daar kwamen ook een aantal optimalisaties uit. Ondanks dat ik geen fysieke klachten heb, vond ik het gewoon voor mijn gezondheid en mijn welzijn wel belangrijk om optimalisaties door te voeren. En een van de dingen die daaruit kwam was dat exorfinevrij eten voor mijn lijf veel prettiger is. Nu deed ik dat gedeeltelijk al, maar ik heb het nog verder geoptimaliseerd. Dus daar wil ik in deze aflevering wat over vertellen. En niet omdat nu van mij iedereen exorfinevrij moet gaan eten, maar ik wil je inspireren en informeren, want misschien weet je niet eens wat exorfine is of zijn en waar het in zit en hoe het je kan helpen. Maar vooral wat de relatie is met je emotionele balans en met emotioneel eten. Want die is er ook. Dus welkom bij de Eetrust podcast. Hartstikke fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Ineke van Nuxloot. Ik ben transformatiecoach en eetrust-expert, auteur van het boek Eetrust, stressvrij eten zonder diëten en dus ook host van deze podcast. Nou, in deze aflevering neem ik je mee in de wereld van exorfinevrije voeding. En laten we eens beginnen bij wat zijn exorfinen nou eigenlijk? Nou, exorfinen zijn specifieke eiwitten die eigenlijk voortkomen uit onvolledige afbraak in onze spijsvertering van gluten en caseïne. Waar zitten gluten in? Gluten zitten in producten zoals tarwe, rogge, gerst. Hè? Dus denk aan brood, aan pasta bijvoorbeeld. En caseïne, dat zit in zuivel. Dus denk aan kaas, melk, yoghurt. Maar ook bijvoorbeeld room, hè? Zure room, gewone room. En in kleine hoeveelheden dus ook in boter. Nou, wat is er bijzonder aan exorfine of welke eigenschap hebben die? Ze hebben een opioïde karakter, noemen ze dat. En in gewoon Nederlands betekent dat eigenlijk dat ze dezelfde eigenschappen hebben als morfine. En dat is belangrijk om te begrijpen, omdat je dan ook begrijpt hoe exorfine bevattende voeding invloed kan hebben op emotioneel eetgedrag, op ons neurologische systeem, maar ook over of op je gevoel van geluk en welzijn. Nou, exorfine-rijke voeding zijn dus voedingsmiddelen die gluten bevatten en caseïne. En doordat die stoffen eigenlijk onvolledig in ons spijsverteringskanaal worden afgebroken, transformeren die eiwitten in stoffen met die opioïde eigenschappen. Dus dat is even belangrijk om dat te onthouden. Want dat opioïde effect kan je dus vergelijken met de werking van morfine. Nou, wat zijn endorfine? Dus we hebben het net gehad over exorfine. Dat zit dus in voeding. Maar wat zijn endorfine? Nou, endorfine zijn neurotransmitters die het lichaam produceert. Hè? Neurotransmitters zijn signaalstoffen. En endorfine fungeren als interne pijnstillers en reguleren je stemming, hè? Waardoor gevoelens van geluk en van welzijn ontstaan. En die stoffen, die signaalstoffen, hè, de gelukshormonen, want je hebt niet alleen endorfine, maar ook serotonine en dopamine bijvoorbeeld, die zijn onwijs belangrijk voor het behoud van een gezond emotioneel overwicht En de endorfine specifiek spelen dus ook nog een rol in je perceptie van pijn. Je moet je voorstellen dat op je cellen zitten receptoren. Dat zijn een soort ontvangers, antennes. En die hebben een bepaalde gevoeligheid. Als die overgestimuleerd worden, dan worden ze minder gevoelig. En dan noemen we het in geval van endorfineresistentie. Hè, want je hebt allerlei vormen van resistentie. Je kan ook insulineresistent zijn. Dan zijn je cellen minder gevoelig voor glucose. Maar bij endorfine zijn die receptoren minder gevoelig voor de effecten van endorfine. En dat kan ervoor zorgen dat je een andere pijnbeleving krijgt en dat je emotionele balans verstoord raakt. Nou, waarom noem ik endorfineresistentie? Omdat het belangrijk is om te snappen welke impact het heeft op je algehele welzijn. Want exorfine kunnen het endorfinesysteem beïnvloeden. En dat komt omdat ze dezelfde receptoren activeren. Dus als je veel exorfine-rijke voeding consumeert, worden die transmitters die normaal gesproken endorfine detecteren door de voeding ook gestimuleerd en is er dus sneller sprake van overstimulatie. En dat kan dus zorgen voor resistentie, dus dat die receptoren minder gevoelig worden. En het gevolg daarvan is dat je steeds meer ervan nodig hebt om dat geluksgevoel en goede stemming te ervaren, te voelen. En dus een verstoorde balans heeft gevoel op je stemming, op je stressrespons, maar ook op je pijnbeleving. Dus weet dat voedingskeuze een directe invloed kunnen hebben op je neurologisch functioneren. Dus in dit geval op je emotioneel welzijn, op je stress, op je stemming. Nou, daarbij is het zo dat endorfineresistentie ook een rol speelt in verslavingsgedrag. En dat komt dus doordat die beloningsrespons, die interne beloningsrespons, steeds meer nodig heeft om dat gevoel van beloning te ervaren. En dat herken je misschien ook bij voeding. Voeding geeft bijvoorbeeld een hoge dopamine. Dat is ons beloningshormoon, een dopamine-respons in het brein. En dat is de reden dat je niet kan stoppen voor een zak leeg is. Omdat die beloningsrespons getriggerd wordt bij het eten. En hoe vaker je eigenlijk die surrogaatbeloning gebruikt, hoe meer je lichaam ervan nodig heeft. Zo is het bij endorfine ook. En dat verslavingsgedrag komt dus doordat die interne beloning minder wordt, waardoor je steeds meer nodig hebt van buitenaf. Dus je wordt gevoelig voor externe bronnen van beloning. Nou, dat kunnen stoffen zijn, maar dat kan ook gedrag zijn. Hè? Dus steeds meer beloning van stoffen nodig hebben, dat zijn, dat is bijvoorbeeld eten. Maar gedrag, dan moet je denken aan gamen of serie kijken verslaafd. Of shop verslaafd. Hè? Dus dat gaat over gedrag. Dingen die je doet om een bepaald gevoel te creëren. En niet zozeer wat je inneemt om een gevoel te creëren. Hè, dus endorfine resistentie heeft invloed op emotioneel eetgedrag. Want het kan zijn dat als jij veel exorfine rijke voeding neemt, dat je endorfinesysteem overgestimuleerd is, waardoor je dus continu behoefte hebt aan meer eten of andere vormen van vluchten of afleidingen. Kijk, zelf heb ik al jaren geen eetbuien meer, maar ik weet wel dat ik in periodes waarin ik me onrustig voel of niet lekker in mijn vel zit of ook toch stress ervaar, wel gevoeliger ben voor bijvoorbeeld meer tv kijken. En dan weet ik al, ik ben mezelf aan het afleiden, dit is niet waar het echt over gaat, maar daar moet ik dus nog wel alert op zijn. Nou, die overstimulatie van het endorfinesysteem wordt dus door exorfine rijke voeding veroorzaakt. En dat heeft ook invloed op je darmgezondheid. He, dus gluten en caseïne heeft invloed op je darmgezondheid. En ondanks dat ik gewoon de goede ontlasting heb, hè, en volgens mijn collega-expert darmtherapeut Roos van Poepgoed, moet je elke dag een bruine sigaar hebben waar je met 2 keer vegen schoon bent en waarbij je niet de pot hoeft na te borstelen. Nou, die kan ik afvinken op de checklist. Hè. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, oh, jouw darmen hebben nergens last van. Ik heb ook geen ontzettend opgeblazen gevoel of winderigheid of dat je juist niet naar het toilet kan. Maar uit mijn bloedtest bleek dus wel degelijk dat mijn lijf gewoon niet goed gaat op gluten en op caseïne. En ik vind gewoon mijn lichamelijke gezondheid, maar ook mijn emotionele gezondheid belangrijk. En ik had wat energieproblemen, wat wisselende stemming. Dus ik dacht, ja, ik ga dit gewoon wel optimaliseren. En als ook echt uit die bloedtest blijkt dat mijn lijf hier niet goed op gaat, is dit dus niet goed voor mij. Dus daarom ben ik exorfine-vrije voeding gaan toevoegen aan mijn leefstijl. Of in ieder geval exorfine-rijke voeding gaan weglaten, kan ik beter zeggen. Dus ik eet geen gluten meer en alleen nog zuivel gemaakt van geit. Dus geitenyoghurt, geitenkaas, dat kan je in plakjes kopen. Maar ook die smeerbare geitenkaas. Geitenmelk, ja, ik ben geen melkdrinker, dus dat doe ik niet, maar dat is wel eventueel verkrijgbaar. Dus voor melkvervangers heb ik kokosmelk om mee te koken. Dat is de variatie van kookroom. Dat deed ik overigens al, hoor. Maar ik had dus toch nog wel regelmatig een broodje. Vooral in het weekend, gewoon makkelijk, gezellig. Maar daar stop ik dus nu wel ook mee. En ik ben een echte kaasliefhebber, dus ik at ook toch nog best heel wat kaas. Dat heb ik nu ook gewoon wel vervangen door geitenkaas. Vind ik ook hartstikke lekker en dat is eigenlijk net zo prima. En haal ik dezelfde fysieke bevrediging uit, zeg maar. Hè? Dus een boterhammetje met een plak geitenkaas is voor mij net zo lekker als een boterham met gewone koeienkaas. Dus dat heb ik op die manier veranderd. Ja, en wat ik al deed is veel zelf bakken. Dat blijf ik gewoon doen. Dus het is voor mij meer een aanscherping dan dat het echt de hele boel omgooien is. Hè, en de leefstijl die ik nu volg, hè, de oersterke leefstijl of de paleo leefstijl. Alleen in paleo wordt nog best wel veel vlees gegeten en dat doe ik niet. Ik focus me op vis en op gevogelte en ik vermijd zoveel mogelijk bewerkt vlees. Eet af en toe rood vlees, maar niet te veel en zeker geen bewerkt vlees. Dus dat heb ik in de loop der jaren al zo geïntegreerd dat daar hoef ik niet meer over na te denken. Dus het is geen mega grote stap. Ik zie het ook echt als een optimalisatie. En om mijn darmgezondheid te stimuleren, om dat herstel van mijn energieniveau verder goed te stimuleren. Door de triggers weg te halen die toch voor energieverlies zorgen. Maar dit was een specifieke, wat ook uit mijn bloedtest kwam, maar ik weet dat dit voor een hele hoop mensen ook gezond is. Maar ik heb ongeveer een jaar geleden een oogoperatie gehad. Daar heb ik ook antibiotica voor geslikt. Ik heb destijds ook probiotica geslikt. Maar toch bleek nu dat het slikken van pre- en probiotica ook nog even een goede ondersteuning voor mijn darmen was. Dus daar, dat heb ik ook gedaan. Hè? Dus dat is een ook een vorm van een voedingssupplement, zo zie ik dat. Door het toevoegen van gezonde bacteriestammen, waardoor je darmflora eigenlijk verrijkt. Want zeker als je veel eenzijdig eet, en veel mensen denken dat ze gevarieerd eten, maar dat valt best wel mee. Als je elke dag hetzelfde ontbijt hebt, of bijna elke dag hetzelfde ontbijt, bijna elke dag hetzelfde lunch, dan is er al bijna geen sprake van variatie, want dan zit de enige variatie in je avondeten. En als je avondeten, meestal alleen dan, zoals het bij ons thuis vroeger was, als ik vroeg wat gaan we eten, zei mijn moeder altijd alleen de groenten. Want voor de rest was het toch altijd een gehaktbal en gekookte aardappels. En nou zit er bij de meeste gezinnen nu wel meer variatie in. Maar als je weinig gevarieerd eet, dan heb je ook dus te weinig gevarieerde bacteriestammen in je darmen. En dat heeft invloed op je spijsvertering. Dat heeft invloed op de doorlaatbaarheid van je darmwand. Hè, waardoor je, dat noemen ze een leaky gut. Waardoor je dus eigenlijk een lekkende darm kan krijgen. Dus die darmgezondheid optimaliseren is een belangrijke focus. En dat is voor mij de hoofdreden om dus aan de slag te gaan met exorfinevrij eten. Ik moet zeggen, het gaat me heel makkelijk af. Ik voel me er goed bij, met name omdat ik het dus echt doe als leefstijl en niet als, ik mag dit niet en ik mag dat niet. Ik kijk heel erg naar wat zijn de voedingsmiddelen die ik graag eet en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat binnen de exorfinevrije variant voor mezelf kan creëren. En tot nu toe, ik moet zeggen, ik eet ontzettend lekker. Ik eet gevarieerd, veel groenten, ben goed verzadigd. Ik kan met 2 tot 3 maaltijden per dag af. Dus ik ben dik tevreden daarmee. Mocht je hier vragen over hebben, want dit is natuurlijk echt een verhaal over mij. En nogmaals, niet per se omdat ik zo graag over mezelf wil praten. Maar ik wil je meenemen op de stappen die ik zet en waarom ik ze zet, om je daarmee te inspireren. En zorg dat je dingen niet gaat doen op basis van frustratie of wilskracht, omdat dingen anders moeten, omdat je ontevreden bent over hoe het gaat. Maar zorg dat je stappen die je zet altijd borgt in een leefstijl die, ja, waarvan de basis eigenlijk rust en keuzevrijheid is. En je uitgangspunt dat je moeiteloosheid wilt creëren. En dat lukt nooit op de eerste dag. En dat hoeft ook niet. Maar laat je uitgangspunt wel zijn dat je daar stap voor stap naartoe wil werken. Want dat lukt niet op de eerste dag. Maar als je daarmee aan de slag gaat, kan je over 3 maanden heel ergens anders staan. En als je nu denkt, dat lukt mij nooit, dan heeft dat meer te maken met wat jij gelooft over jezelf of de slechte ervaringen die je tot nu toe hebt opgedaan. En dat heeft weer te maken met het systeem wat je gebruikt hebt, of beter gezegd een gebrek aan een goed systeem wat je daarbij gebruikt hebt om echt leefstijlveranderingen te implementeren die ook een gedragsverandering meebrengen, zodat het blijvend en moeiteloos wordt. Lijkt het je fijn om dat te leren? Meld je dan aan voor het eetrustprogramma. Dan begeleid ik je daar helemaal bij. En het is geen one-size-fits-all programma. Het gaat echt over wat heb jij nodig. Er zit voor iedereen iets in. Niet iedereen haalt er hetzelfde uit, zeg maar. Omdat wat voor jou werkt, hoeft voor je buurvrouw niet te werken. En wil je meer weten over het eetrustprogramma, of je aanmelden voor een gratis masterclass, of misschien mijn boek wel bestellen, het Eetrustboek, ga naar eetrustexpert.nl en daar vind je alles. Super dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot in de volgende aflevering en zorg goed voor jezelf.